Je luistert naar de Niet Zo Perfecte podcast. De podcast waarin ik, Eline Hogeboom, soms alleen, soms samen met een gast, praat over een bezield en vervuld leven, ondanks dat het leven niet altijd perfect is. Want uit eigen ervaring weet ik dat dat kan. En ik praat er ook graag over met mensen die eerlijk hun verhaal delen, omdat ik geloof in de kracht van verhalen. Van harte welkom, leuk dat je luistert. Vandaag de gast in de Niet Zo Perfecte podcast is Nicolaas Sintobin. Nicolaas is opgeleid tot advocaat, maar besloot in zijn twintige jaren toe te treden tot de Jezuïetenorde. Jezuïeten is een religieuze orde binnen de katholieke kerk. Deze orde werd in 1540 gesticht door Ignatius van Loyola. Een bijzondere man die onder andere een tijdgenoot was van Calvijn en Luther. Nicolaas is geboren in België, maar woont nu hartje Amsterdam en werkt onder andere als internetpastor. Hij schrijft boeken, inspireert via verschillende websites en apps zoals Bidden Onderweg, waarin hij aanspoort om in ons dagelijks leven God te zoeken. In maart verschijnt zijn nieuwste boek Levenslessen, hoe oude wijsheid jouw leven in bloei zet. Welkom Nicolaas.
Dankjewel Eline, dankjewel om mij te ontvangen in jouw podcast.
Ja, fijn dat je hier bent. Nou begin ik mijn podcast altijd met een perfectly imperfect moment. Dus eigenlijk een moment waarop je zegt, toen ging het mis in mijn leven. En dat kan heel groot zijn. Het kan van blunder zijn tot iets groters. Wat jij wilt delen met mij en de luisteraars. Als ik dat zo aan je vraag, komt er dan iets in jou op?
Dan moet ik eigenlijk denken aan, je hebt het zelf genoemd, mijn eerste carrière als advocaat. Ik was advocaat en ik was medewerker aan de universiteit in het Instituut voor Familiaal Vermogensrecht. En dat was eigenlijk een heel bijzondere ervaring. Aan de ene kant deed ik het heel graag, denk dat ik het goed deed. En tegelijkertijd was voor mij de horizon gesloten. En ik zag eigenlijk niet in welke richting ik verder wilde, terwijl ik wat ik deed, graag deed. En door samenloop van omstandigheden ben ik die Ignatiaanse spiritualiteit op het spoor gekomen. Ik was een belijdende christen, katholiek. En die spiritualiteit, dat wil zeggen die bepaalde manier om je geloof te beleven en heel in bijzonder om te kijken en te leven met de persoon van Jezus, want de Ignatiaanse spiritualiteit is heel christocentrisch, heeft toen mijn leven heel geleidelijk aan, over een periode van 3 jaar, op zijn kop gezet. En de horizon die gesloten leek, klinkt een beetje dramatisch, maar het was wel voor een stuk zo, geleidelijk aan ging die open en kwam daar echt licht. En dat heeft toen op een voor mij totaal onverwachte en verrassende manier ertoe geleid dat ik ontslag genomen heb in het advocatenkantoor en aan de universiteit en begonnen ben aan de opleiding van jezuïeten, dat ik priester zou worden. Iets wat ik nooit voorzien had, als ik dat zo mag uitdrukken in mijn carrièreplanning. En dat is nu 34 jaar geleden en ik ben daar nog steeds heel dankbaar om.
Ja, en hoe jij beschrijft het mooie als de horizon die dicht bleef. Hoe uitte zich dat voor jou? Waren dingen dan onduidelijk of miste je uitzicht?
Ik miste uitzicht. Dus de objectief gingen de zaken gewoon goed in de verschillende aspecten van mijn leven. Maar ik had niet de indruk van op mijn plaats te zitten. Ik had, om het een beetje dramatisch uit te drukken, geen thuisgevoel op de plekken, in de plaatsen, de mensen, de relaties enzovoort, waar ik leefde. Ook al leek het voldoeninggevend te zijn volgens de objectieve criteria die je daar normaal bij hanteert. Maar ik dacht, nee, er moet iets anders zijn. Maar ik had geen idee hoe ik dat dan wel zou kunnen invullen. En ik was en ben een belijdende katholiek, een vrome jongen ben ik nooit geweest. Ik dacht dus helemaal niet dat het in die richting zou zijn, maar het is die ontmoeting, zo zou ik het eigenlijk willen uitdrukken, een heel geleidelijke, voorzichtige, in het begin heel schroomvolle ontmoeting met de persoon van Jezus die mijn leven opengetrokken heeft, die het perspectief heel in de diepte, in de breedte, in de hoogte helemaal veranderd heeft. En mijn omgeving merkte dat, meer dan ikzelf.
Waar merkte het aan?
Ik denk aan een bepaalde vreugde. Ik was bepaald niet depressief. Dan had ik geen, gelukkig werd ik daar niet mee geconfronteerd. Maar toen ik op een bepaald ogenblik ging vertellen aan mensen dat ik van plan was om, wij noemen dat intreden in de sociëteit van Jezus, de Jezuïeten, waren er heel wat mensen die mij zegden dat ze niet verwonderd waren. Dat ze het hadden zien aankomen. Ik had het zelf helemaal niet zien aankomen.
Nee, wat bijzonder. En jij zegt, ik had eigenlijk een ontmoeting met Jezus en daardoor ontstond die vreugde. Kun je eens omschrijven hoe die ontmoeting eruit zag?
Die ontmoeting was helemaal niet spectaculair. Was niet met toeters en bellen en grote visioenen of grote stemmen, helemaal niet. Ik heb doorheen die Ignatiaanse spiritualiteit ben ik gaan oefenen met een bepaalde gebedspedagogiek van bidden met de Bijbel. En in het bijzonder, niet exclusief, maar toch in het bijzonder, bidden met de evangelies. Gericht op de persoon van Jezus. Ja, is niet moeilijk, want de evangelies gaan over het leven van Jezus. En geen studie van de Bijbel, niks tegen studie van de Bijbel, maar wel, als het ware, in de verhalen binnenkomen. Met je zintuigen, met je affectiviteit, met je hele levensverhaal. Zowel je verleden, je heden, als je toekomst. Als stapte je een film of een toneelstuk binnen en ga je deel uitmaken van dat verhaal. En op die manier, als je daar een zekere ervaring in opdoet en een zekere bedrevenheid in verwerft, wordt het mogelijk om die verhalen, die ontmoetingen, want vele evangelieverhalen zijn ontmoetingen met Jezus, om op jouw beurt, binnen jouw context, met de persoon die jij bent, zelf iets te gaan ervaren van die ontmoetingen. Nee, Jezus heeft geleefd 2000 jaar geleden. Oké, we geloven dat hij verrezen is. Ik geloof dat hij verrezen is. Maar hem ontmoeten zoals ik jou nu hier aan de tafel ontmoet, ja, is toch wel een beetje moeilijk. Wel, in die gebedservaring die ik geleidelijk aan, die gebedscultuur die ik geleidelijk aan begon op te bouwen door regelmatig, dagelijks, op die manier met een evangelietekst, dat kon ook een psalm zijn of een stuk uit het Oude Testament, maar toch meestal evangelieteksten, kwam Jezus veel dichter bij mij, werd hij van een interessante figuur, werd hij een persoon met wie ik een bepaalde vorm van relatie, van vriendschap, van verbondenheid ging ervaren en waarvan ik in het bijzonder merkte dat die verbondenheid, als ik dat zo mag uitdrukken, een bepaalde drive, een bepaalde energie, verlangen en vooral vreugde in mijn leven binnenbracht.
Zou je dat bijbellezen, hoe jij dat noemt, kunnen noemen als een soort meditatief bijbellezen of Lectio Divina? Bid je dan eerst voordat je gaat lezen? Of is het, want je zegt, ik ging biddend bijbellezen eigenlijk. Zou je dat eens, jij maakt dat ook praktisch, hè? Misschien ook leuk voor de luisteraar om dat te zeggen, in bidden onderweg en in de apps. Ja. En jij helpt mensen erbij, maar ik hou er ook van om dingen zo praktisch mogelijk aan te reiken, zodat je, als je luistert, denkt van, hey, dat zou ik kunnen uitproberen.
Wel, het bijzondere is dat het intellectuele, het begrijpen, heeft uiteraard zijn plaats daarbinnen. Het is niet blik op oneindig en verstand op nul. Maar het gaat echt niet in de eerste plaats over begrijpen, over nadenken, over analyseren. Het gaat over kijken, over luisteren, over voelen, over jouw leven, jouw verhaal, mijn verhaal in deze, te plaatsen voor de persoon van Jezus en datgene wat er gebeurt. En dan bijzondere aandacht te geven aan hoe word ik op dit ogenblik, in dit kwartier, in die 20 minuten die ik nu besteed aan dit gebed, Hoe word ik geraakt? En daarmee bedoel ik in het bijzonder, waar ervaar ik bij welk gebaar van Jezus, bij welk woord van Jezus, bij welke houding merk ik, hé, dit springt op, hier voel ik iets van rust, van openheid, hier voel ik mij persoonlijk aangesproken en daar dan op te gaan focussen. Dus niet, hé, dit is een interessante gedachte, die moet ik uitdiepen, heel goed, geen enkel probleem. Maar dat is iets anders. Dat is niet het Ignatiaanse Bijbelgebed. Dus werkelijk, vanuit je diepere geraaktheid proberen te achterhalen hoe Jezus vandaag tot jou, tot mij in het bijzonder, spreekt, hoe hij mij roept om hem na te volgen. Dus dat Ignatiaanse Bijbelgebed heeft heel vaak te maken met keuzes. Hoe voel ik, hoe merk ik waartoe de levende Heer mij vandaag, nu, heel concreet toe uitnodigt. Dus niet enkel op zondagmorgen, niet enkel tijdens dit gebed, maar net zo goed in mijn professionele bezigheden, in het gezin, want al die zaken mogen ook aan bod komen in het gebed en in het bidden met de Bijbel. En kan je dan in die ontmoeting, als ik dat woord zo mag gebruiken, voorleggen aan Jezus. Maar het belangrijke is dat je je ervaring inbrengt, je volledige ervaring in dat gebed en dan een bijzondere aandacht geeft aan wat doet het met mij. En het heikele daarvan, of het bijzondere daarvan is, dat die gevoelservaring, die heb je niet in de hand. De meeste mensen, ik ook, zijn getraind om met ons verstand de zaken te analyseren en dus te beheersen. En voor we het weten, doen we dat ook in onze omgang met de Bijbel.
Ja.
En dan is het niet de Geest van God die kan spreken, maar dan spreken we zelf. Doorheen al die interessante concepten en die theorieën en die dit en die dat, heel belangrijk, heel zinvol, die we ontwikkeld hebben, die we aan het ontwikkelen zijn in dat bidden of lezen. Lezen is iets anders van de Bijbel. Terwijl dat Ignatiaanse Bijbelgebed je eigenlijk uitnodigt om los te laten. Niet om in fantasieland te gaan verdwijnen, maar wel om Gods Geest tot jou te laten spreken op de plek die het meest subjectief, het meest persoonlijk, het meest intiem is. Dat wil zeggen, die gevoelens, die diepere geraaktheid. En daar kan iemand anders aan het woord komen.
Ja.
En als christen geloof ik dat God zelf is.
En is dit een beetje een ondergeschoven kind, denk je, dat gevoel laat spreken als christenen? Want nou ja, een van jouw boeken heet Vertrouw op je gevoel. Ik deelde daar het omslag van en ik kreeg een reactie van iemand die zei, een beetje sceptisch, van wat is dit voor boek? Want als we alleen maar op ons gevoel vertrouwen, dan gaat het niet altijd goed. En nou, ik denk in het protestantisme dat het ook best wel iets is van, je moet altijd dingen toetsen, bijvoorbeeld, wordt er dan gezegd. Tegelijkertijd, als ik naar de wereld kijk, denk ik dat er juist heel veel vanuit gevoel wordt gedaan. En als het maar goed voelt, dan mag het wel. Het lijkt een beetje wel, dat daar misschien de wereld en het christendom of zo een soort tegenstellingen soms in zijn. Ervaar jij dat ook zo? Want jij hamert daar best wel op van, ga nou inderdaad van dat hoofd naar dat hart, hè? Want daar vindt uiteindelijk die ervaring met Jezus vaak plaats, die ontmoeting.
Inderdaad, maar de grote valkuil waarin we heel makkelijk terechtkomen is dat we het ene gaan tegenstellen aan het andere. Het is of gevoel of verstand. Nee. Het is en gevoel en verstand. Want inderdaad, gevoelens kunnen bedriegen, uiteraard. Gevoelens kunnen geperverteerd zijn. Gevoelens kunnen gewoon ingegeven zijn door honger, of door hormonen, of door het slechte of het mooie weer. Inderdaad. Met andere woorden, het is belangrijk om die gevoelens te interpreteren. Om daarmee aan de slag te gaan. Om terug te blikken, kritisch, op datgene wat er gebeurd is, bijvoorbeeld in je gebed, of ruimer, want die gevoelservaring heb je ook gedurende de dag. Ook daar kan je mee gaan bidden, levensgebed. Heet dat.
Dat is ook iets typisch Ignatiaans, hè? Het levensgebetel en de reflectie. Dat is en ook de reflectie. Echt iets van hem. Ja.
Dus het terugblikken op die ervaring, wat eigenlijk betekent met je verstand gaan lezen in het boek van jouw gevoelens. En daar is allerlei know-how voor ontwikkeld. En een van de grote verdiensten van Ignatius is dat hij een pedagogiek, allerhande leessleutels heeft aangereikt, die hij ook niet zomaar uitgevonden heeft, die hij voor in belangrijke mate geput heeft uit de eeuwenoude traditie van de christelijke ervaring. Leessleutels om in die gevoelens te gaan onderscheiden wat komt nu van God, wat komt van de goede geest van God en is met andere woorden betrouwbaar en zegt mij iets over datgene waar God mij toe uitnodigt, of welke gevoelens daarentegen zijn het tegenovergestelde en komen van wat Ignatius noemt de boze geest, die hij ook noemt de vijand van de menselijke natuur, het kwaad dat probeert mij weg te trekken van God. En Ignatius was een een enorme meester in het lezen in die gevoelens. En dat heeft niks te maken met tovenarij of vreemde dingen. Nee, het is gewoon vanuit de ervaring, de gebedservaring en het gebruiken van je verstand, de combinatie van de twee.
Wat ik ook wel hoopvol vind, kijk, dit heet de Niet Zo Perfecte Podcast, dus we willen ook handvatten bieden voor hoe leef je als niet-perfect mens dat leven met God. Ignatius was zeker ook een niet-perfect mens. Hè? Hij heeft eerst een heel ander leven geleid voor hij tot Jezus kwam, losbandig kunnen we het volgens mij wel noemen.
Uitgesproken.
En toch heeft hij iets kunnen ontwikkelen waardoor hij zich zo op Jezus kon afstemmen. Waar hij dus jaren later nog, hij leefde in zo lang geleden, nog zoveel mensen kan inspireren. Hoe duid jij dat, zo'n ommekeer? Of ergens, misschien triggert het mij ook wel, lukt het misschien juist nog wel beter als je een heel erg niet perfect mens bent om je af te stemmen op God?
Als je kijkt in de geschiedenis van het christendom, de grote bekeerlingen, mensen als een Augustinus bijvoorbeeld, mensen als een Franciscus van Assisi, die tot op vandaag wereldwijd mensen inspireert, een Ignatius, of recenter een Charles de Foucault, dat is een bekende Franse christen, katholiek, dat zijn allemaal stuk voor stuk mensen die vooraleer ze God en in het bijzonder Jezus in hun leven echt binnenlieten, die op zoek waren naar plezier en die aan alle mogelijke bronnetjes zich gelaafd hebben. En als het even kon, aan alle mogelijke bronnetjes tegelijk. En die daar voor een deel in vastgelopen zijn, maar ik zou het positief uitdrukken, die eigenlijk een andere bron van vreugde in hun leven ontdekt hebben. De vreugde die God geeft, de vreugde die de vriendschap met Jezus geeft, en die van een heel andere kwaliteit is dan dat genot en dat plezier dat zij voordien kenden. Dus denk niet dat die mannen en vrouwen zomaar ineens grote asceten geworden zijn die helemaal niet meer geïnteresseerd waren in vreugde, maar in tegendeel. In hun bekeringservaring heeft meestal hiermee te maken dat ze een heel andere, veel vervullender kwaliteit van vreugde en duurzamer kwaliteit van vreugde op het spoor gekomen zijn. En daar zijn zij met de radicaliteit die die sterke persoonlijkheden kenmerkte, helemaal voor gegaan. En dat wilden zij ook delen met anderen. En vandaar dat zij mensen rond zich verzameld hebben en zo'n grote impact gehad hebben, sommigen althans, op de ontwikkeling tot op vandaag van het christendom in de hele wereld.
Misschien juist omdat zij die andere bronnetjes, zoals jij dat noemde, kenden. Dat ze eigenlijk daarmee zo kunnen aansluiten bij de mensen. Nou, even gewoon naar de hedendaagse praktijk. Hè? Jij woont midden in Amsterdam. Jij ziet, denk ik, dagelijks mensen al die bronnen aanboren van consumentisme en hedonisme en waar mensen hun vreugde maar vandaan proberen te halen. En jij probeert er ergens ook iets anders in te brengen. Een soort ander vreugde? Hoe kijk jij nu naar de hedendaagse mens? Waar denk je dat het verlangen zit? En hoe denk je dat daar God en Jezus weer die vreugde in kunnen worden? Misschien veel vragen tegelijk, maar antwoord maar waar je denkt dat je moet beginnen.
Ik heb in mijn lange opleiding als jezuïet het voorrecht gehad om op heel verschillende plaatsen in de wereld met heel verschillende mensen te werken. Te mogen werken. Ik heb gewerkt met drugsverslaafden. Ik heb gewerkt met zwervers in Parijs. Zwarte miserie. Ik heb in Parijs ook gewerkt met mensen die heel bevoorrecht waren. Ik heb met alle mogelijke, met mensen met beperkingen, met kinderen in nette scholen, alles wat je wil. En wat mij uiteindelijk het meest opgevallen is dat al die mensen ten gronde gelijkaardig zijn. En al die mensen zijn op zoek naar liefde. Zijn op zoek naar erkenning. Houd van mij. Kom bij mij. Reik mij de hand. Letterlijk en figuurlijk. En bij de ene wordt dat uitgedrukt op een heel verfijnde, subtiele manier. En bij de andere is dat soms op een heel brutale manier. Maar de vraag, de boodschap is dezelfde. Mensen zijn wezens die verlangen naar liefde. Die verlangen naar relatie, naar verbondenheid. Overal. Iedereen. In zekere zin is het heel eenvoudig. En ik ga ervan uit, en ik denk eerlijk gezegd, dat dit ook de kern is van het christendom. Zo begrijp ik althans het christendom. Mensen zijn geschapen naar beeld en gelijkenis van God. Mensen zijn mooi. Mensen zijn goed. En mensen hebben dat verlangen naar die liefde. En Jezus is ons komen tonen, komen leren, heeft met ons gedeeld wat die liefde ten gronde betekent. En hoe je die liefde kan ontvangen en op jouw beurt doorgeven, niet tegenstaande al de gebrokenheid, al de zonde, al de kwetsuren, dit en dat. Maar zelf heb ik een heel optimistische, een heel positieve blik op onze werkelijkheid. En er is oorlog in Oekraïne, er is dit, er is dat. Er is reden genoeg. Er is de milieucrisis, de klimaatcrisis, die heel angstaanjagend zou kunnen zijn. Ik denk dat de uitdaging voor ons christenen, en dus voor de mens, want christenen zijn in de eerste plaats mensen. Jezus, de mens, ecce homo, zie daar de mens. Jezus, de mens. Om Gods werkzaamheid in onze wereld te ontsluiten, te tonen en verder zich te laten ontwikkelen. En een woord dat of een begrip dat in de traditie waarin ik sta, dus van de jezuïeten, heel belangrijk is, is het woord inculturatie. Dat wil zeggen, op zoek gaan in de cultuur. En dus niet de cultuur van 100 jaar geleden. Nee, in deze cultuur, hier, vandaag, nu, in Nederland, het jaar 2023. Om in die cultuur op zoek te gaan naar de sporen, naar de aanwezigheid van God. En niet ondanks de cultuur, maar dankzij de cultuur en met de cultuur en in de cultuur mensen bij God te brengen, mensen dus bij zichzelf, bij hun diepere identiteit en op het spoor te zetten van die vreugde.
En hoe doe je dat?
Op heel verschillende manieren. Bijvoorbeeld, ik zal een heel concreet voorbeeld geven. Het is een beetje een hobby van mij, zelf een beetje uit de hand gelopen hobby. Ik heb een website, die heet verderkijken.org. En op die website vind je honderden knotsgekke, puur seculiere YouTubes. korte video's, clips. Dus de kortste zijn 7-8 seconden. Andere duren meerdere minuten. De meeste zijn puur seculier, zeggen rechtstreeks niks over God of gebod. En ik heb een gebedsmethode ontwikkeld, mij heel sterk inspirerend aan de methode van Ignatius, waarmee ik de meest uiteenlopende categorieën van mensen, als ik het zo mag uitdrukken, uitnodig, toelaat om te bidden. En ik heb dat, of ik doe dat met predikanten. Ik heb het ooit gedaan met 150 predikanten tegelijk. Ik doe het met zakenlui, met kinderen, met studenten, met pastores van weet ik veel. Die methode wordt gebruikt in gevangenissen, want die website is in vier talen, wordt heel ruim gebruikt, om doorheen visual stories, dus heel eenvoudige en vaak heel subtiele verhalen, die je vindt op YouTube, over om het even welk onderwerp, niet om het even welk, uiteraard, ik selecteer ze heel strikt, maar mensen zo in hun innerlijkheid, bij hun innerlijkheid te brengen. Iets wat de meeste mensen niet kennen als ervaring. Mm. De innerlijkheid, dat wil zeggen, het niveau van ons mens zijn, waar de religieuze ervaring, waar de ontmoeting met God kan plaatsvinden. Zelf kan ik dat makkelijk doen met een verhaal van Jezus in het evangelie. Maar voor de meeste mensen zijn die evangelieverhalen moeilijk toegankelijk. Om alle mogelijke redenen.
Dus je gebruikt de verhalen van andere mensen. Niet
van deze
per
tijd.
Se christelijke mensen, van deze tijd.
Om, van deze tijd.
Om ergens toch aan die ervaring in het hart te raken.
Inderdaad. En die gevoel van thuis geven. Die bovendien vaak ook leuk zijn. Mm-hmm. En die heel makkelijk toegankelijk, heel vlot toegankelijk zijn. En op die manier, het is een voorbeeld van hoe probeer ik dat te doen, probeer ik bij die mensen iets te ontsluiten. En zeggen, dat heb ik nog nooit gedaan. Dit smaakt naar meer. Nicolaas, heb je nog andere voorstellen? Hoe kan ik hiermee verder gaan? En dan kunnen we verder gaan.
Ja. Dus jij begint ook niet meteen met Jezus of God? Of...
Bij sommige mensen kan dat, maar bij heel wat mensen kan dat niet. En met God kan nog. God is minder bedreigend. Maar meteen met Jezus, nogthans, voor mij is Jezus veruit de belangrijkste en diegene waarover ik het liefste praat. Maar stapje bij stapje is doorgaans veel efficiënter.
Ja.
En in zekere zin dus ook respectvoller naar de mensen toe, mm-hmm. dan meteen het groot kanon Jezus uithalen. En vandaar het belang in die, ik denk, in de Ignatiaanse spiritualiteit in het algemeen, maar onze cultuur vraagt dat ook om de ervaring, de persoonlijke ervaring, maximaal ernstig te nemen. Men zegt soms, de taal die God vandaag spreekt, is de taal van de ervaring. In de Bijbel vinden we de ervaring van heel wat generaties mensen die op zoek gingen naar God en die God gevonden hebben of die zich ook hebben laten vinden door God. Met als hoogtepunt de evangelies, het leven van Jezus. Maar dat is wel 2000 jaar geleden.
Ja, maar tegelijkertijd, ik ben nu Matthäus aan het lezen. Want Jezus die spreekt natuurlijk ook enorm door de gelijkenissen en de verhalen. En zo probeerde hij aan te sluiten bij
Inderdaad.
De mensen van toen. In hun belevingswereld.
Ja. Inderdaad. Maar die beleving, die ervaring gaat verder. En het is mogelijk om die ervaring van toen, van 2000 jaar geleden, in dialoog te brengen met de ervaring vandaag. En mensen vragen daar eigenlijk naar. En als je dus de ervaring van vandaag werkelijk kan valoriseren, dan wordt het mogelijk om die dialoog sterker of meer mogelijk te maken.
Ja, wat mooi. Inculturatie noem jij dit, hè? Dus echt aansluiten bij... Nou vind ik het ook, als je kijkt naar een van de grote kenmerken van onze cultuur, is ook dat de lat vaak best hoog ligt. Dat er best wel een druk op mensen ligt om succesvol te zijn of om te presteren. En nou las ik in jouw boek een interessant stuk, wat daar een beetje haaks op staat. Dat wil ik eventjes voorlezen. Dit is in jouw boek Vertrouwen op je gevoel. Het gaat over groeipijnen. Als je al te zeer in een goed blaadje staat bij jezelf en met je wijze van leven, als je nooit op een hindernis stuit, zou het wel eens kunnen zijn dat je ingeslapen bent. Misschien is de lat te laag komen te liggen. Het kan zijn dat je zonder het te beseffen bent ingedommeld in middelmatigheid. Voor sommigen is dit een keuze, maar het leven heeft je waarschijnlijk meer te bieden. Je kan en mag een leven lang groeien en daar de vreugde van smaken. Worsteling is de prijs die je betaalt voor groei. Voor de mens die ten volle wil leven is innerlijke strijd de regel, niet de uitzondering. De vruchten zullen niet op zich laten wachten. Vooral deze zin, die spraken mij heel erg aan. Worsteling is de prijs die je betaalt voor groei. En voor de mens die ten volle wil leven, daar staat natuurlijk Villa Vie ook voor, waar ik, dat staat voor voluit leven. Daar is innerlijke strijd de regel, niet de uitzondering. Ik denk dat dit is eigenlijk een boodschap die best haak staan op wat, of staat op wat we vaak horen. Hè. Er wordt juist vaak wel gezegd van, leg die lat wat lager. Of dat je altijd maar een soort balans moet hebben, een soort innerlijke vrede. Jij zegt eigenlijk, strijd en worsteling horen eigenlijk bij het leven. Als je wilt groeien of hoe zeg je, tot je bestemming wilt komen? Hoe leg jij dit uit?
Maar strijd, dit soort strijd, kan heel rustgevend zijn.
Leg eens uit.
Ik geef een voorbeeld. Ouders met puberkinderen. Kan verschrikkelijk zijn. Bepaalde tieners, jongens, meisjes, doet er niet toe, op een bepaalde leeftijd, kunnen er gespecialiseerd in zijn om bij de ouders het bloed onder de nagels te halen. Elke maaltijd is het opnieuw hommeles, noem maar op. En dan kan je als ouder daar heel bewust mee omgaan en op je standpunt blijven, op een volwassen manier die puber bepaalde grenzen aanreiken enzovoort. Dan is dat strijd. Dat is niet leuk. Dat is niet makkelijk. En gaat met pijn gepaard enzovoort. En tegelijkertijd, stel je bent zo'n ouder en je gaat daar heel bewust mee om. En je hebt terug zo'n maaltijd gehad. De avondmaaltijd was weer verschrikkelijk. Als je dan s'avonds terugblikt en zegt hoe was de dag. Ja, die maaltijd, het was heftig. Maar het was goed. Het was goed. Want ik heb die jongen, ik heb dat meisje eigenlijk verder geholpen in zijn haar groeiproces. Leuk was iets anders. Maar ik merk op een diepere laag van mijn gevoelservaring, die zegt ja, ik voel hier rust bij, ik voel hier bevestiging bij en misschien zelf een bepaalde vorm van vreugde. Want ik zie dat mijn puberkind dat het niet makkelijk heeft, geleidelijk aan, stapje per stapje groeit. Ook al roept en schreeuwt hij enzovoort. Het is niet omdat er op een bepaald niveau strijd is, dat het niet heel goed kan gaan met jou. En dat je ook niet kan zeggen, ik ben echt goed bezig. Dus het is belangrijk bijvoorbeeld van onderscheid te maken tussen die verschillende niveaus van gevoeligheid. Groei gaat gepaard met groeipijn. Ook spiritueel, geestelijk. Wat betekent dat? Ja, ik kan dat niet zomaar op een definitieve manier uitleggen. Dat zijn,
kun je van
dat
jezelf
zijn maar woorden.
Wat noemen misschien? Maar hoe ervaar jij het zelf? Als het gaat over jouw spirituele groei. En jij bent iemand die hebt jarenlang opleiding gevolgd om een priester te worden. Om op allerlei mogelijke manieren je te kunnen handhaven, je geloof staande te houden. Dus je hebt hier ook nog extra training in gehad eigenlijk. Hoe zou je dit voor jouzelf omschrijven?
Ik ga een heel eenvoudig voorbeeld geven. Ik woon in een gemeenschap. In Amsterdam, die Jezuïtengemeenschap, daar wonen wij nu met 6 medebroeders. De jongste is een dertiger, de oudste is een tachtiger. Dat zijn stuk voor stuk buitengewone mensen. Maar ik kan je verzekeren, had ik zelf die gemeenschap vrij kunnen samenstellen, ik zou ze iets anders samengesteld hebben. Want met de ene, en dat kan je wel voorstellen, kan ik beter overweg dan met de andere. En het gebeurt dat de een of de andere, hoe goed die man ook is, flink op mijn zenuwen werkt. En toch maakt het voor mij echt deel uit van mijn levenskeuze om samen in gemeenschap te leven met die medebroeders. En dat is voor mij dagelijks. Dagelijks. Nog deze morgen bij het bidden heb ik erover nagedacht. Of kwam het naar boven, kwam er een bepaald gezicht ook naar voren. Een uitdaging om steeds weer te groeien in liefde. Te groeien in broederliefde. En om ook in die en die persoon die nogthans op mijn zenuwen kan werken, om toch elke keer opnieuw te zien, ja maar, en wat is het? Wat is de kracht van die man? En oké, heeft misschien iets onaangenaams gezegd, of dit of dat, weet ik veel. Hoe kan ik van die persoon in mijn gemeenschap, of daarbuiten geldt hetzelfde, hoe kan ik daarvan houden? Hm. Hoe kan ik het goede in die persoon blijven zien? Dat is niet altijd makkelijk.
Ik heb ooit een dominee horen zeggen, als je bepaalde moeite met mensen in de gemeenschap hebt of in de kerk, die noemden zulke mensen genadetrainers.
Vind ik een heel goed woord.
Dat is het eigenlijk.
Inderdaad, ja. Ja, ja. En steeds de uitnodiging, vandaar dat voorbeeld van die puberouders. Ik heb daar zo'n bewondering voor. Dus mensen die werkelijk leren, ook in soms onmogelijke omstandigheden, van kinderen die schelden, die echt lelijk doen, en daar toch van houden. Waar houd je dan van? Niet van die scheldwoorden. Dan wordt je liefde eigenlijk uitgezuiverd. En gaat het niet over, ik zie die persoon graag omdat die zo mooie dingen, omdat die zo vriendelijk, zo lief is voor mij. Nee, dan word je eigenlijk uitgedaagd om zomaar van die persoon te gaan houden. Dat is wat Jezus doet. Hmm. Dat is wat Jezus doet.
Ja. Ja, en wat voluit leven uiteindelijk ook is, dat dingen zo naast elkaar bestaan. Dat omschrijf je eigenlijk ook, dat je vreugde ergens misschien een heel klein sprankje kunt ervaren. Misschien heb ik mijn puberzoon of dochter weer een beetje verder geholpen. Maar tegelijkertijd misschien wel een soort wanhoop nabij bent. Want je ziet eigenlijk helemaal die zaadjes die je plant misschien wel niet. Maar dat dingen vaak zo samen opgaan.
Inderdaad.
Het dubbele van het leven eigenlijk. Hè, dat zit er vaak in.
Ja. Ja. En dus de groei ligt er dan ook hierin dat je bijvoorbeeld gedwongen wordt om een bepaald ideaalbeeld van je kind los te laten. Want dat ideaalbeeld is niet waar.
Nee.
Jouw kind is niet zoals dat ideaalbeeld. Of dat je eigen ideaalbeeld, ik ben een ouder die het allemaal aan kan en die voldoende stevig is. En zie, hier ben ik uit mijn...
Schiet tekort.
Hier ben ik echt tekort geschoten.
Ja.
Hier heb ik iets dom gezegd. En dan kan je daar heel ongelukkig over worden. De hoe heet de podcast?
De niet zo perfecte.
De niet zo perfecte podcast. Hè?
Ja.
En dan bots je op je eigen armoede.
Ja.
Botsen op je eigen armoede is vernederend.
Ja.
Is niet leuk. Zet je met je beide voetjes op de grond. Maar zoals je daarnet zei van die predikant, hè, een genadetrainer, het maakt je nederig. En nederig zijn betekent ten gronde dat je met open handen voor God kan komen om te ontvangen datgene wat Hij je wil geven. En dat is heel vaak verschillend van datgene wat jij zou willen. Maar het is even vaak beter.
Wat mooi. Ik heb nog heel veel vragen, maar ik wil eigenlijk hiermee afsluiten. Want ik denk dit beeld van, ja, van je handen en misschien soms het tekortschieten. En nou, tegelijkertijd je handen ook, ja, ook laten vullen met Gods liefde. Hè? Dat ja, laten we daar gewoon bij houden, Nicolaas. Dank je wel voor al je mooie lessen en je wijsheid. En veel zegen ook bij alles wat je mag betekenen.
Dank je wel voor dit gesprek.
Dank je wel dat jij weer hebt geluisterd naar de Niet Zo Perfecte podcast. Ik waardeer dat. Ik vind het leuk ook om van jou te horen hoe je het hebt ervaren en wat deze lessen van Nicolaas jou weer hebben gebracht. Want wat een wijsheid heeft deze man te bieden. En leuk, ik mag zijn nieuwe boek Levenslessen mag ik weggeven. Laat daarvoor een reactie achter op mijn Instagram-account @ElineHogenboom. Daar vind je een foto van Nicolaas en mij. En onder die post kun je reageren wat jij uit deze podcast hebt meegenomen. Welke les wil jij nou onthouden? En onder al die reacties geef ik zijn boek Levenslessen weg. Sowieso het aanraden waard. Want zijn boeken zijn echt lezen fijn en zijn heel erg praktisch. Ik ben zelf ook echt fan van zijn boeken. Dus dat is een aanrader. En mocht je deze podcast leuk vinden, wil je dan alsjeblieft deze podcast gaan volgen op Spotify of Apple of waar je hem ook maar luistert, door even op het plusje te drukken. En wil je hem sterren of een recensie geven? Want daarmee zorg je ervoor dat andere mensen deze podcast beter kunnen vinden. En nog meer mensen deze wijze lessen bereiken. Dankjewel voor je support.